We lezen vanavond ook uit Genesis 35, nu vanaf vers 1 tot en met vers 15.
Daarna zeide God tot Jacob: maak u op, trek op naar Bethel en woon al daar. En maak daar een altaar voor die God die u verscheen toen gij vluchtte voor het aangezicht van uw broeder Esau. Toen zeide Jacob tot zijn huisgezin en tot alle die bij hem waren: doet weg de vreemde goden die in het midden van u zijn en reinigt u en verandert uw klederen en laat ons opmaken en optrekken naar Bethel. En ik zal daar een altaar maken voor die God die mij antwoordt ten dagen van mijn benauwdheid en met mij geweest is op de weg die ik gewandeld heb. Toen gaven ze Jacob al de vreemde goden die in hun hand waren en de oorsierselen die aan hun oor waren. En Jacob verborg ze onder de eikenboom die bij Sichem is. En zij reisden heen en Gods verschrikking was over de steden die rondom hen waren, zodat zij de zonen van Jacob niet achterna jaagden. Alzo kwam Jacob te Luz, hetwelk in het land Kanaan, dat is Bethel. Hij en al het volk dat bij hem was. En hij bouwde aldaar een altaar en noemde die plaats El Bethel, want God was hem aldaar geopenbaard geweest als hij voor zijn broeders aangezicht vluchtte. En Deborah, de voedster van Rebecca, stierf. En ze werd begraven onder aan Bethel, onder dien eik, welks naam hij noemde Alon Bachut. En God verscheen Jacob wederom, als hij van Paddan Aram gekomen was. En hij zegende hem. En God zeide tot hem: uw naam is Jacob. Uw naam zal voortaan niet Jacob genoemd worden, maar Israël zal uw naam zijn. En hij noemde zijn naam Israël. Voorts zeide God tot hem: ik ben God de Almachtige. Zijt vruchtbaar en vermenigvuldig. Een volk, ja, een hoop der volken zal uit u worden. En koningen zullen uit uw lendenen voortkomen. En dit land dat ik Abraham en Isaac gegeven heb, dat zal ik u geven. En uw zaad na u zal ik dit land geven. Toen voer God van hem op in die plaats waar hij met hem gesproken had. En Jacob stelde een opgericht teken op in die plaats waar hij met hem gesproken had. Een stenen opgericht teken. En hij stortte daarop drankoffer en goot olie daarover. En Jacob noemde de naam van die plaats, al waar God met hem gesproken had, Bethel.
Prediking is vandaag uit Genesis 35. Vanmorgen vers 1 en vanavond het vervolg. Vers 2 tot en met 5. We lezen deze versen voorafgaande aan de verkondiging van Gods woord. Genesis 35 vanaf vers 2. Toen zeide Jacob tot zijn huisgezin en tot alle die bij hem waren: doet weg de vreemde goden die in het midden van u zijn. Reinigt u en verandert uw klederen. En laat ons opmaken en optrekken naar Bethel. En ik zal daar een altaar maken voor die God die mij antwoordt ten dagen mijner benauwdheid. En met mij geweest is op de weg die ik gewandeld heb. Toen gaven zij Jacob al de vreemde goden die in hun hand waren en de oorsierselen die aan hun oren waren. En Jacob verborg ze onder de eikenboom die bij Sichem is. En zij reisden heen. En Gods verschrikking was over de steden die rondom hen waren, zodat zij de zonen van Jacob niet achterna joegen. Tot zover. Het thema waaronder Gods woord vandaag klinkt is: op naar Bethel. Vanmorgen zagen we dat die woorden klinken als een bevel, Gods bevel. En dat die woorden ook gegrond zijn in Gods belofte. En vanavond kijken we naar de andere kant, namelijk hoe die woorden worden ontvangen. Allereerst in geloof en in de tweede plaats onder Gods leiding. Dus op naar Bethel, in geloof en onder Gods leiding. Wat een verschil trouwens tussen Jacob voordat God sprak en Jacob nadat God sprak. Voordat God sprak zat Jacob aan de grond. Er was alles ontzet in zijn tent. We zagen dat vanmorgen. En het greep ons aan, mij in ieder geval wel, dat de laatste woorden van hoofdstuk 34 zo'n vraag is. Waar eigenlijk alles in doorklinkt. De woede van de jongens, pijn van Dina, de verbijstering van hun vader. En dan denk je, nou, we kunnen het boek sluiten. Het is voorbij. Net over de grens in het beloofde land. Je denkt, nu begint het. Nieuw begin. Alle misère en ellende kunnen we achter ons laten. Alles wat er is aangedaan door Laban. Let u daar even op. Kijk er vanavond nog maar eens naar. De manier waarop Laban afscheid neemt van zijn schoonzoon. Dat verdient geen schoonheidsprijs. En als u dat even afzet tegen het moment dat Laban voor het eerst Jacob ontmoet. Als Jacob dan aankomt in Haran. En zijn schoonvader hoort, zijn aanstaande schoonvader hoort wie daar is. De zoon van zijn zus, Jacob, zijn oomzegger dus. Dan rent hij de tent uit, Laban. Valt Jacob op zijn hals, kust hem, omarmt hem en neemt hem mee naar binnen. Maar jaren later, als Jacob vertrekt uit de tent van zijn schoonvader, dan kust Laban zijn dochters, zijn kleinkinderen. En Laban laat Jacob links liggen. Er zijn er onder ons die weten wat dat is. Om genegeerd te worden door je eigen vader, moeder, schoonvader en schoonmoeder. Wat een pijn en wat een verdriet, hè? En dan kun je zeggen tegen jezelf misschien op dit moment, nou ja, dat heeft Jacob er zelf ook naar gemaakt, dat is nog maar de vraag. Maar hij voelt die pijn wel. En God vertroost hem. De Heere gaat met hem mee. En als je dan het beloofde land binnenkomt en je ontmoet eerst de legers van de Heere, die grote engelenmacht die in Maanaim verschijnt aan Jacob. Ook als een soort herinnering aan datzelfde moment toen je uit het beloofde land moest wegvluchten en op de grens van dat beloofde land de engelen van God ontmoeten bij Bethel, Gods grens, wachten rondom de grenzen van het beloofde land Kanaan. Als een garantie dat de Heere meegaat, ook naar het buitenland. En dat diezelfde God ook mee teruggaat wanneer je vanuit het buitenland jaren later weer terugkomt in het beloofde land. Dan denk je dat je aankomt in het land van de rust. En dat je het achter je kan laten. Die onrust en die onzekerheid, die angst. Dat wat mensen je aan kunnen doen, bijvoorbeeld je schoonvader. En we zagen vanmorgen dat je dan zo van het een op het andere moment in de grootste misère terecht kunt komen. Door toedoen van je eigen jongens, Simeon en Leef. Jacob zit aan de grond, zo zei ik het net. Maar wat een verschil tussen het moment dat Jacob geconfronteerd wordt met wat zijn kinderen hebben uitgehaald. En als God gaat spreken. Daar ligt eigenlijk maar heel weinig tussen. Een paar seconden. De Heere spreekt, beveelt en Jacob staat op zijn benen, gort zich aan. Neemt de leiding en geeft het bevel. We trekken op naar Bethel. Dat is wel de eerste lijn die ik vanavond meteen wil trekken, gemeente. Ook naar u en mijn leven. Wat een kracht gaat er schuilen in het woord van God. Het is niet voor niets dat Paulus in het Nieuwe Testament die opmerking maakt dat het woord van God een kracht Gods is. Tot zaligheid. En met uw opmerking bedoelt Paulus niet alleen dat het de kracht Gods is tot zaligheid met het oog op de eeuwige zaligheid, het eeuwige leven, maar ook op het hier en nu, een hele concrete situatie. Wat is het groot trouwens ook als je dat mag herkennen vanuit je eigen leven. Dat het ook een van de herinneringen is die wij of die u of die jij mag hebben als het gaat om onze plaats Bethel in de kerkbuurt. Dat je voor je gevoel soms uitgerangeerd 's morgens de kerk binnenkwam. En dat je het maar heel eenvoudig ook voor de Heer had neergelegd in het gebed. Heer, ik weet het niet meer hoe het verder goed met mijn eigen leven, misschien wel met mijn gezinsleven, met de situaties op het werk. Dat je uit je slaap hield en dat je niet verder kon kijken dan alleen maar dat moment wat als het ware alles uit het zicht nam. Je durft ook niet meer verder te kijken en dat God sprak. Dat Hij je sprekend je op je benen richt. En dat Hij dat ook doorbrak met zijn woord. En dat je bij wijze van spreken strompelend de kerk binnenkwam. Met nieuwe kracht weer de kerk uitging. Daarvoor hoef je niet alleen naar de kerk te gaan. Wat is het ook een zegen als je dat gewoon zelf mag ontmanten in de stilte van de binnenkamer. Dat je 's morgens vroeg wakker bent voor de wekker. Dat je optie tegen de dag, Heer, hoe moet het? En dat je in dat stille moment als je je bijbeltje openslaat, de stem van de Heer hoort klinken. Dan zijn de situaties niet veranderd. Dat was bij Jacob ook niet veranderd. De chaos was nog steeds de chaos. Sichem was uitgemoord, platgebrand, leeggeroofd. Die Kanaanieten, zoals we zo meteen nog zien, die zijn nog steeds vol met woede. En toch is het zo heel anders. God laat van zich horen. En als Hij spreekt, dan is Hij er. We zien hier trouwens ook een van de grondtrekken van het geloof in het leven van Jacob opbloeien. Het geloof is afhankelijk van Gods stem, van Gods belofte, haal Gods belofte weg. En er is geen geloof. Wat ben je daarin afhankelijk van de Heer? Van het woord van de Heer? Van de stem van de Heer. Hoe zou een mens hoop krijgen op God? En hoe zou het geloof kunnen geloven als het niet zijn houvast vindt in de zekerheid van Gods stem en van Gods belofte? Het is niet alleen Jacob die meteen ook woord bij daad voert en dus ook zijn gehoorzaamheid, zijn geloofsgehoorzaamheid laat zien, maar er is iets aan de hand, gemeente. Kijkt u even met me mee in vers 2. We komen toch iets tegen in de tent van Jacob wat we zo op het eerste gezicht niet hadden verwacht. Jacob zegt tegen zijn huisgezin, vers 2, en tot alle die bij hem waren, dus ook tot de knechten die behoren tot het bedrijf van Jacob, doet weg de vreemde goden die in het midden van u zijn en reinigt u. En verandert uw klederen. Dat valt op. Dat in de tent van deze godvrezende man Jacob er dus ook andere praktijken zijn achter dat tentcel. Die misschien voor de buitenwacht verborgen zijn, maar die Jacob dus blijkbaar wel weet. Dat hoewel hij er naar de Heere en naar de dienst van de Heere wil leven, er in zijn tent ook afgodsbeeldjes aanwezig zijn. En dat het niet alleen die afgodsbeeldjes zijn, maar dat er dus ook een soort heidens leven erop na wordt gehouden. Daar verwijst Jacob ook naar als het gaat om die oorsiers. Laat even heel duidelijk zijn, de Bijbel heeft niks tegen op oorbellen. En die kant moeten we ook niet opgaan. Maar hier wordt bedoeld oorversierselen waarmee een soort herinnering wordt zichtbaar gemaakt aan de dienst van de afgoden. Cultische voorwerpen, sieraden, bijvoorbeeld een amulet. Nou, dat zie je. En Jacob ziet dat bij zijn vrouwen. Bij zijn dochter Dina misschien. En heeft dat laten gaan. Trouwens, niet alleen dat. Er zijn ook afgodsbeelden in de tent van Jacob. En Jacob is daar op enig moment achtergekomen. Die hadden zijn vrouwen in ieder geval Rachel meegenomen uit de tent van hun vader. Kijkt u maar even met me mee naar Genesis 31. Als Laban dan zijn dochters achterna gaat, omdat hij heimelijk met Jacob zijn gevlucht op een onbewaakt moment en Laban erachter komt dat zijn dochters met hun gezinnen vertrokken zijn, dan jaagt hij ze achterna. En dan zegt Laban tegen Jacob, ik wil je tenten doorzoeken, want ik ben een aantal spullen kwijtgeraakt. En dan gaat het niet om mooie meubeltjes die zijn dochters hebben meegenomen als een soort erfdeel, iets uit de erfenis, maar dan gaat het om de afgodsbeelden, vers 30. Dan zegt Laban, en nu gij hebt immers willen vertrekken, omdat gij zozeer begeerig waart naar het huis van uw vader. Waarom hebt gij mijn goden gestolen? Uit de grote verzameling van afgodsbeeldjes die Laban had, mist hij er een paar. En hij verdenkt Jacob ervan. Maar Jacob ontkent het dan, vers 31 en 32, en houdt de mogelijkheid open dat het iemand anders is geweest die dat wellicht heeft gedaan. En hij zegt dan tegen zijn schoonvader, vers 32, bij wie u zo'n beeldje aantreft, laat hem of haar niet leven. Want Jacob wist niet dat Rachel zo'n beeldje had gestolen. Dan krijgen we zo even een inkijk in het huwelijksleven van Jacob en Rachel. Notabene Rachel, dat was de vrouw naar Jacobs hart. Op haar was hij verliefd geworden. Met haar wilde hij trouwen. Voor haar gestalt, zo zegt de Bijbelschrijver, voor haar figuurtje zouden wij vandaag de dag zeggen, voor haar lichaam, was Jacob gevallen. En ze leven al jarenlang als man en vrouw samen. Maar blijkbaar weet Jacob niet wat er leeft in het hart van Rachel. Mag ik zo eens die vraag aan jou stellen? Ken je vrouw? Of je vriendin? Ken je man? Of je vriend? Mag je vrouw alles van je weten? Mag ik dat gewoon eens aan het begin van het jaar gemeente zeggen? Het is al enkele jaren geleden, dat was nog in de kerkbuurt, dat ik in een preek een keer de opmerking maakte, ook in de richting van onze jonge mens. Als je elkaar durft te vertrouwen, dan mag die ander toch rustig in je mobiel kijken. Nou, dat heb ik geweten. Dat was natuurlijk wel zo raar. Dat je aan je vriend je mobiel geeft, je wachtwoord van je man, van je vrouw. Nou, ik ga het niet concreet maken vanavond, maar we zijn nu een paar jaar verder en ik kan u wel dit vertellen. Hadden sommige mensen onder ons toen maar geluisterd. Dat had hen en ons veel ellende bespaard. Weet je alles van elkaar? Mag die ander alles weten? Trouwens, mag ik het gewoon even heel concreet maken, ook aan de hand van Jacob en Rachel. Let u op, dit is de tekst, hè? Dit is Gods woord. Van wie hou je nou het meest als het gaat om je vrouw? Van haar lichaam? Of van haar godsvrees. Hoe ze staat voor de Heere naast jou. Wat verwacht je nou van je man? Wat een man is in de slaapkamer. Of dat hij je opdraagt in het gebed. Vraag je van je man dat hij zorgt voor je gezin, voor je huis en voor je auto, voor het gouden kooitje waarin je wil leven. Of verwacht je van je man dat hij een priester is in je gezin? En krijg je man ook de ruimte om priester te zijn? En is dat ook wat je verlangt voor je vrouw en voor je kinderen? Om hen voor te gaan in het vrezen van de Heere. Hardop aan tafel in het gebed. Geestelijk leiding geven aan je kinderen in deze samenleving waarin we staan. Als we zo meteen teruggaan naar Bethel, in de kerkbuurt. Ontmoet dat gebouw dan godvrezende gezinnen? Of komen er ook gezinnen over de drempel van het nieuwe kerkgebouw? Die voor God en voor elkaar het nodig hebben te verbergen. Ik ga nog één stap verder, gemeente, omdat de tekst dat aanreikt. Jacob weet het. Dat er in zijn tent dingen zijn die je niet horen. Nee, dat weet hij niet wanneer zijn schoonvader de boel op zijn kop zet in de tent. Op zoek naar die afgodsbeelden. En hij had ze bijna gevonden als Rachel niet had toneel gespeeld. Door te zeggen tegen haar schoonvader: ik blijf even op deze stoel zitten, want ik ben ongesteld. En daarom kan ik even niet op een andere plaats gaan zitten, want dan wordt die plek onrein. Terwijl het nog maar de vraag was of dat zo was, maar in ieder geval zat ze bovenop die afgodsbeeldjes. En haar vader gelooft het. En loopt om die plek heen. En dan zegt de Bijbelschrijver: Jacob wist het niet dat Rachel die beeldjes had gestolen. Maar nu zijn we even verder in de geschiedenis van Jacob en geeft de Heer het bevel om op te gaan naar Bethel en geeft Jacob direct het bevel in zijn gezin om een schoonmaak te organiseren. Tussen dat moment van Laban, zijn schoonvader, en het moment dat de Heer hier spreekt in de nabijheid van Sichem, is hij er dus achtergekomen. En hij keek de andere kant op. Moeilijk is dat trouwens, hè? Om als vader of als moeder of als ouders in je gezin het roer recht te houden. Om keuzes te maken. Om je gezin heilig te houden in de dienst van de Heer. U en ik, we worstelen daarmee, toch? Op het moment dat onze kinderen een mobiel in hun hand krijgen, hebben we geen zicht meer op wat ze doen. Toch? Of toch wel? Als we hun gedrag zien veranderen. Als we opeens op een onbewaakt moment horen wat ze meezingen terwijl ze hun dopjes op hebben. Als we weten wie ze volgen. Of kijken we de andere kant op. Omdat we eigenlijk zelf ook zo zijn. Dat we eigenlijk met elkaar een soort onuitgesproken verbond hebben gesloten. Als jij niet weet wat ik doe, wil ik niet weten wat jij doet. Wat voor gemeente ontmoet het nieuwe kerkgebouw zometeen? Ik zeg het maar gewoon in alle openheid, gemeente. Ik stel die vraag ook heel open en versta me heel goed. Er staat hier vanavond ook een vader van een opgroeiend gezin. En ook wij hebben voortdurend te worstelen met de tijd waarin we staan en waarin onze kinderen opgroeien. Maar als we zo meteen in dat nieuwe kerkgebouw komen, wat voor gemeente komt dan samen rondom het woord? De gemeente die verlangt om de Heere te dienen. Keuzes maakt. Of een gemeente die langzaam maar zeker wegglijdt bij het woord. Net als bij Jacob. Onopgemerkt. Begon met zo'n beeldje. En nu die de opdracht geeft, zijn het afgodsbeelden. Dat beeldje werd toen verborgen. En nu zijn er in het gezin van Jacob al mensen die ervoor uitkomen. Je kan het zien aan hun kleding en aan hun sieraden. Waar hun hart naar uitgaat. Ja, als God spreekt, dan slaat de Heer ook breuklijnen in het leven. Dan schept de Heer dus ook duidelijkheid in het dienen van hem. Jacob geeft niet alleen dat bevel. Laten we meteen ook verder gaan kijken, gemeente, naar de tekst. Hij geeft tegelijkertijd ook het bevel om op te trekken naar, en dan zit dan nu in vers 3, naar Bethel. Laat ons opmaken en optrekken naar Bethel. En ik zal daar een altaar maken voor die God die mij antwoordt ten dagen van mijn benauwdheid en met mij geweest is op de weg die ik heb gehandeld. Het woord van de Heere klinkt in de tent van Jacob en Jacob in navolging van het spreken van de Heere geeft dan de opdracht om het gezin te heiligen. Daar hebben we het dus over, heiliging in het gezin van Jacob. Maar hoe kunnen wij ons aan heiliging volbrengen in het gezinsleven en ook in het persoonlijk leven als de heiliging niet gedragen wordt door de belofte van het evangelie? Jacob grijpt zijn moed en zijn vrijmoedigheid uit het bevel van de Heere. Trek op naar Bethel en woon al daar. En als hij dan zijn gezin daarvoor klaarmaakt om op te trekken naar Bethel en voortdurend ook het gezin voorhoudt om dus ook te wandelen in de wegen van de Heere, valt hij terug op de belofte van God. Het bevel van de Heere, trek op naar Bethel, wordt voor Jacob een belofte voor zijn gezin, voor hemzelf en voor het aangezicht van de Heere. Laat ons opmaken en optrekken naar Bethel. Trek maar weer gewoon een hele eenvoudige, concrete, praktische lijn. Zo mogen wij dus omgaan met het woord van de Heere. Als de Heer ook in ons leven, ook aan het begin van dit nieuwe kalenderjaar, de opdracht geeft om ons te heiligen, om voor Gods aangezicht te naderen, straks ook in het nieuwe kerkgebouw. Dan zegt de Heer dat niet alleen om ons er ook op voor te bereiden, dat wanneer we ons nieuwe kerkgebouw mogen betrekken en onder de verkondiging van het woord, dat daar weer voortgang mag hebben, te hopen te gaan zitten. Dat we ons daarvoor voorbereiden. En dan mogen we de woorden die God geeft, wees heilig, want ik de Heere ben heilig, als een gebed terugleggen in het handen en in het woord van de Heere God. Daar ligt de kracht van het gebedsleven. Om de Heere te houden aan zijn eigen woord. En om niet alleen met de handen te doen wat we mogen doen. Maar vooral eerst onze handen vouwen voordat we wat gaan doen. Jacob geeft bevel. Laat ons opmaken en optrekken naar Bethel. En ik zal daar een altaar maken voor die God die mij antwoordt ten dagen van mijn benauwdheid. En die met mij is geweest op de weg die ik heb gewandeld. Let erop, gemeente, waar Jacob zijn bevel opstoelt. Niet alleen op de belofte van de Heere, maar ik zit nu ook in het midden van vers 3. Ik zal daar een altaar maken voor die God die mij antwoordt ten dagen van mijn benauwdheid en met mij geweest is op de weg die ik heb gewandeld. Dit vers bestaat eigenlijk uit 3 onderdelen. Het eerste deel, vers 3a, is Gods bevel. Letterlijk citeert Jacob Gods woord. Maak u op, ga naar Bethel. Het middelste gedeelte van vers 3, leest u maar even met me mee, is Jacobs gelofte. Jaren geleden had hij aan de Heere beloofd dat wanneer de Heer hem terug zou brengen bij Bethel, hij daar een altaar op zou richten voor het aangezicht van de Heere. Het derde onderdeel van dit vers is bevinding. belofte, gelofte, bevinding. Eerst maar dat tweede. Jacob's gelofte. Jacob gaat zijn gelofte inlossen bij Bethel. Dat is genade. Als Jacob hier staat op dit punt en terugkijkt op de achterliggende jaren, tussen dat moment toen in Bethel, toen Jacob 's morgens vroeg wakker werd en hij die droom gedroomd had waarin de Heere was verschenen aan hem met die grote brede trap en God tot hem gesproken had voor het eerst in zijn leven: ik ben de God van Abraham en de God van Isaac, ik ben met u en ik zal u behoeden en ik zal u beschermen en ik zal met u zijn overal waarheen gij zult gaan, klonken die woorden aan het begin van de nieuwe periode in het leven van Jacob. En dan stel ik me dat zo voor, als die woorden dan klinken aan het begin van de nieuwe periode, dat Jacob voor zichzelf dat een beetje probeert in te vullen. Wat zal dat dan precies zijn? Ik ben met u en ik zal u behoeden en ik zal u beschermen. Nu staat Jacob jaren later weer in het beloofde land. En klinkt diezelfde stem van de God van Bethel opnieuw in het leven van Jacob. Herinnert de Heere Jacob aan die gelofte van toen en liggen tussen het moment dat Jacob die gelofte deed en het moment van nu waaraan God Jacob aan die gelofte herinnert, zoveel jaren waarvan we samen met Jacob kunnen zeggen, we hadden nooit beseft dat het zo zou gaan. Wat een wonder gemeente, als je dat mag zeggen. Waarom is dat een wonder? Wel omdat het enige wat overblijft na al die jaren is: ik zal u behoeden. Ik zal met u zijn. Ik zal u beschermen. En ik zal u brengen op de plaats waar ik u wil hebben. Ik, met een hoofdletter, blijf dus over. God. En hij krijgt dat opdracht van de Heer om een altaar voor hem te bouwen in het middelste gedeelte van vers 3. Ik zal daar een altaar bouwen voor die God die mij antwoordt ten dagen van mijn benauwdheid. Opeens een hele andere klank. Toen Jacob dat belooft aan de Heer bij Bethel: als u mij hier terugbrengt, dan zal ik voor u een altaar oprichten. Toen was het nog een man die het afhangen van de Heere en van de betrouwbaarheid van de Heere, van Gods leiding en van Gods zorg. Je hoort dat doorklinken in Genesis 28, als Jacob 's morgens vroeg wakker wordt en de Heere aanroept als dankbaarheid voor alles wat God in die nacht heeft beloofd. Dan heeft hij nog de nodige voorwaarden: als u dit en als u dat en als u zus, dan zal ik een altaar opbouwen. En nu ontmoeten we diezelfde Jacob jaren later. En blijft alleen maar over God. Voor God ga ik een altaar opbouwen. Wat ligt daar een hele eenvoudige, maar ook een hele mooie lijn naar u en mijn leven. Als je de Heere mag kennen, en doe dat ook maar eens in je herinnering. Ga eens terug naar dat eerste moment dat de Heere overkwam in je leven. Je was vol van hem. Vol van Gods liefde. Vol van verwondering. Vol van blijdschap. En is het niet waar dat je dan soms in je spontaniteit woorden hebt uitgesproken naar de Heere, waarvan je in de loop van je leven steeds meer erachter gaat komen dat van die goede voornemens en van die grote woorden eigenlijk helemaal niet zo heel veel overblijft? En dat als de Heer je dan in je herinnering terugbrengt naar dat moment van toen of naar die plaats van toen, jaren later wellicht. En je gedachten terugroept de woorden en de belijdenis die je toen uitsprak. Dat je dan aan de ene kant naar de Heer moet uitspreken: Heer, ik heb toen dingen gezegd die ik niet waar kon maken. Maar één ding heb ik overgehouden en dat is u. U bent dezelfde gebleven. Kijk, dan wordt dat altaar opeens een heel ander altaar. Als Jacob in Genesis 28 de belofte doet naar de Heere: ik zal dan voor u een altaar opbouwen als u mij hier terugbrengt op deze plaats. Dan hoor je in die belijdenis toch doorklinken de zelfoverschatting van een jonge man. Die eigenlijk van God verwacht dat hij even een handje helpt in het realiseren van zijn eigen idealen. Maar als Jacob jaren later terugkomt en tegenover de Heere komt te staan en diezelfde woorden uitspreekt tegenover de Heere, dan zegt hij niet meer van: Heere, ik heb het toen zo voor u goed gedaan en ik heb daar zo goed mijn best gedaan en dat heb ik weten waar te maken. Maar dan komt hij zo meteen terug in Bethel om alleen aan God als een dank en eer te bewijzen. Was dat een heerlijke plaats, zeg gemeente. Plek midden in deze wereld. Waar we aan de ene kant al onze goede voornemens, ook in geestelijk opzicht, soms langzaam en soms bij de handen zien afgebroken worden. En dat we dan toch een altaar kunnen opbouwen. Voor God. Mag ik even een paar lijnen trekken, gemeente? In de eerste plaats deze lijn. Is dat ook het heimwee dat u meedraagt in uw hart als het gaat om dat nieuwe kerkgebouw en de kerkbuurt? Om daar een altaar voor God op te bouwen. Als je terugkijkt op de achterliggende jaren tussen het sluiten van het oude kerkgebouw en straks de opening van het nieuwe kerkgebouw. Al gaat het maar om een paar jaar in vergelijking met Jacob nog een korte tijd. Maar wat is nou de geestelijke winst van die tussenliggende tijd tussen het oude gebouw en het nieuwe gebouw? Is de winst dit? Dat als we zometeen het nieuwe gebouw mogen betreden en we ons hele leven meenemen, ook dat gebouw in, we God alleen hebben overgehouden? Dat we voor hem een altaar oprichten. Om alleen hem alle eer te geven. Om tegenover de Heere te belijden: u heeft geen woord van uw belofte. Ik zal u behoeden, ik zal u beschermen en ik zal u leiden. U heeft geen woord van die belofte laten vallen. U was er altijd. Let u erop en dan maken we de stap naar bevinding. Kijkt u even met me mee naar het slot van vers 3, dat Jacob hier in de tegenwoordige tijd spreekt. Ik zal daar een altaar maken voor die God. En dan zegt Jacob niet: die mij heeft geantwoord ten dagen van mijn benauwdheid en met mij geweest is op de weg die ik heb gewandeld. Nee, er staat mijn antwoord. Ja, dat maakt nogal verschil. Jacob pint deze woorden niet vast aan het moment. Bijvoorbeeld dat moment dat hij bang is om Esau te ontmoeten, zoals we dat gisteravond zagen. En dat tot zijn verrassing de Heere overkwam bij Peniel. En waar maakt in het leven van Jacob dat hij die God is, die in de weg van het wonder zichzelf wil wegschenken aan Jacob. Dat hij hoort de gebeden, de smekingen van Jacob: ik laat u niet gaan, tenzij dat gij mij zegent. Nee, Jacob zegt: antwoord. Gisteren antwoordde, vandaag antwoord, morgen zal antwoorden. Jacob pint het niet vast aan een moment, aan een datum, aan een voorval, aan een plek. Maar hij zegt, God is zo. Gisteren, afgelopen nacht, vanmorgen, vanmiddag, nu, komende nacht, morgen, volgende week, volgende maand, volgend jaar. Hij antwoordt. Hij hoort mij. Hij spreekt. Juist ook op de momenten van benauwdheid. Van zorg, angst, zekerheid. Vult u het maar in wat allemaal onder benauwdheid valt. En God antwoordt als u roept. Heeft de Heere dat trouwens niet waargemaakt in de geschiedenis van Bethel? Maar de kerkbuurt? Hoeveel mensen hebben niet in hun nood en benauwdheid, in al die jaren dat we er samen mochten komen als gemeente rondom het woord, geroepen vanuit de benauwdheid tot God? En de Heere hoorde. Antwoordde. Denk maar aan de mensen van je voorgeslacht. Wat een getuigenissen liggen daar. Op plek in de kerkbuurt. Wat heeft de Heer soms ook op een wonderlijke wijze onder de prediking van dominee Smits, van dominee Tanus, van dominee Boyd, van dominee van der Zwan, zonder dat die dienaren het wist, antwoord gegeven op gebeden die in de stilte van de binnenkamer werden neergelegd voor Gods aangezicht. Dat is toch wat ons bindt aan die plaats. Het gaat ons niet om dat stenen gebouw, hoe mooi het ook is. En het is mooi. Maar dat er een God is die hoort en antwoordt. Daarom willen wij daar ons altaar op bouwen. Met het gebed of de God van het verleden ook wil doorwerken in de lijn van de geslachten vandaag, maar ook morgen, zodat onze kinderen en onze jonge mensen op die plaats ook de Heere mogen leren kennen en in hun eigen leven bij ondervinding mogen weten dat er een God is die leeft en die in de weg van het gebed en door de prediking van het evangelie antwoordt, terugspreekt en de woorden afstemt op de nood van het hart. Een antwoord geeft op de vragen van mijn ziel. Jacob vertelt dat in zijn gezin. Dat hem bindt aan Bethel. Ja, dat mogen Rachel en Lea horen. Die waren daar nog niet geweest in Bethel. Die hebben Jacob pas later leren kennen. De kinderen die uit het huwelijk zijn geboren weten er helemaal niet van wat er gebeurd is in Bethel. Maar nu de Heere overkomt in het leven van Jacob en tegen Jacob gaat spreken, kan hij het niet meer verzwijgen wie God is geworden in zijn leven. En houdt hij dat voor aan zijn kinderen. Mag ik dat zo eens vragen? Dan loop je misschien van de week door de kerkbuurt met je kleinkind aan je hand. Dan sta je bij de nieuwe kerk of vrijdag of zaterdag als je een rondleiding krijgt. Kom je thuis. Nou, dan zul je je kinderen waarschijnlijk gaan zeggen, ik weet het eigenlijk wel zeker, wat een mooi gebouw. Maar mag je dan ook vertellen dat God daar hoort, antwoordt, spreekt. Alsjeblieft. In de tegenwoordige tijd. Niet vanuit de gedachte, ja toen, dat was nog eens een tijd. Nee, nu, 2023, antwoord God. God. Maar dan heb je een mooie aanleiding dan, hè? Vanuit de rondleiding van het kerkgebouw. Je kinderen, je kleinkinderen leiden naar het woord. Daar woont God in Bethel. Daar spreekt Hij. Daar gaf Hij ook antwoord op de vragen van mijn hart. Er waren onvergetelijke momenten onder de dienst. Dat ik me luisterend afvroeg. Wie heeft die dominee gesproken? Want onder de verkondiging van het woord wordt mijn ziel verklaard. En antwoordt God op mijn gebed. Daar ligt toch het hart van onze gemeente, of niet? Hoort, antwoord. Het laatste vanavond. Kijkt even met me mee. Jacob geeft dan het bevel om die vreemde goden weg te doen, vers 4. En dan gaan ze op reis. Vers 5. En dan staat er opeens, en Gods verschrikking was over de steden die rondom hen waren. Zodat zij de zonen van Jacob niet achterna jaagt. U mag best weten, gemeente, dat ik toch wel even geworsteld heb met dit vers. Want voor je gevoel klopt dat toch niet helemaal. De jongens hebben nogal, ik weet niet wat, uitgehaald. Een complete stad uitgemoord. Alle mannen en alle jongens over de kling gejaagd met het zwaard. Vrouwen en kinderen meegeroofd. Kudde weggehaald. En dan lijkt het alsof God even de andere kant op kijkt. Mag ik het even zo uitleggen? En het ook nog eens een keer voor die jongens en voor het huis van Jacob opneemt. Me dunkt, de omgeving heeft toch genoeg reden en recht om op te komen voor de onschuldigen. En die jongens Simeon en Levi ter verantwoording te roepen. En misschien ook door hun nog wel de achterkant van de familie Jacob en de rest van het gezin, die dat blijkbaar dus ook hebben gedoogd. Niet hebben ingegrepen door de jongens uit te leveren aan de mensen die juist door hun toedoen zo zwaar zijn geraakt. Toch, gemeente, denk ik dat we nu te snel zijn met onze conclusies. We kunnen denk ik een paar lijnen trekken waardoor we wel inzicht krijgen in Gods handelen ook op dit moment. In de eerste plaats heeft de Heere tegen Jacob gezegd: ik zal u beschermen. En dat God Jacob beschermt, dat wordt nu ook wel duidelijk. De Heere beschermt Jacob en zijn gezin niet alleen tegen de vijandelijke omgeving die zinnen op wraak. De Heere beschermt Jacob als vader van die twee jongens ook voor de gevolgen van wat die kinderen hebben uitgehaald. Dat is de eerste lijn. De tweede lijn, als u even verder kijkt in het leven van Simeon en Levi, dan zult u ook merken dat God deze jongens aanspreekt op wat ze hebben gedaan. En dat Jacob op zijn sterfbed het niet vergeten is en zijn jongens er ook verantwoordelijk voor houdt voor wat ze hebben gedaan en ze daarom ook niet de zegen met de hoofdletter uit de hand van de Heere ontvangen. God gaat aan deze jongens voorbij en legt de zegen in de familie en in de lijn van de stam van Juda. Maar de Heere wil in de eerste plaats duidelijk maken dat Hij met zijn belofte: ik zal u beschermen, zich niet laat leiden door de zonde en de gevolgen van de zonde van de kinderen van Jacob. Maar dat Hij Jacob brengt op de plaats waar Hij Jacob wil hebben, namelijk in Bethel. Gods verschrikking is rondom hen. Maar Gods bewaring is ook in het gezin van Jacob. Daar liggen een paar lijnen, gemeente, naar u en naar mijn leven. In de eerste plaats deze lijn. Dat maakt dus duidelijk dat de belofte van de Heere, ik zal u beschermen, allereerst afhangt van Gods trouw. De zekerheid daarvan dat de belofte van Gods zorg en van Gods leiding afhangt van Gods trouw en van Gods betrouwbaarheid hebben wij ook aan het begin van 2024 nodig. Misschien worstel je daar wel mee voor jezelf als je aan het begin van dit nieuwe jaar staat. Dat je eigenlijk niet durft te vragen aan de Heere: Heere, wilt u met mij zijn of met mijn gezin optrekken? Wilt u ons beschermen? Wilt u ons leiden? Wilt u voor ons zorgen? Omdat als je die beden uitstort voor Gods aangezicht, je verleden terugkrijgt. En dat je aangevallen wordt op dat ene punt. Jij nog bidden om Gods zorg? Je hebt alles verzondigd. Nou, laat dan Jacob voor jou vanavond een voorbeeld zijn. Noem nou eens 5 redenen waarom Jacob nog mag rekenen op Gods zorg hier bij Ziegen. Nee, dat lukt u niet, 5. Mij ook niet. 3 dan. 2. 1. Niets. Maar dan zijn we ook op de plek waar u en ik zitten, toch? Noem nou eens aan het begin van 2024 1 reden waarom God vanavond tegen jou moet zeggen: ik ben het ook eigenlijk aan je verplicht. Om je te beschermen, te bewaren, te leiden. Mag ik dat zo eens vragen aan het einde van deze eerste zondag? Ziet hij nou een Jacob in de kerk of thuis, die helemaal aan de grond zit en die eens niet meer durft te rekenen op Gods zorg in 2024? Alles verzondigd. Kijk eens wie God is. Hij trekt op. Beschermt. Bewaart. En brengt Jacob op de plek waar Jacob moet komen. In Bethel. Waarom? Omdat de Heere jaren geleden zei: ik zal u beschermen. En God gaf die belofte op een moment in Jacobs leven toen alles ook in puin lag. Door Jacobs eigen schuld. Terwijl de Heere zijn belofte van zorg gegeven heeft aan het begin van jouw leven, toen je leven nog moest beginnen, hier bij het doopvond. Dat hij ons van al het goed wil verzorgen. Het kwade van ons weren, de verschrikking van God was op hen. Of het kwade ons ten goede doet keren. Jacob die strompelend het beloofde land binnenkomt. Als een herinnering aan zijn verleden. Maar hij wordt door God bij de hand genomen. Om in Bethel te horen: Jacob, ik noem je vanaf nu Israël. Dit is de Heere. Kunt u hem begrijpen? Ik niet. Kunt u Gods handelen verklaren? Ik niet. Waar kun je nu met Jacob een altaar gaan bouwen? Een altaar is een plaats waar we God niet hoeven na te rekenen. Waar we onszelf ook niet hoeven schoon te praten. Waar al onze praatjes verstommen. En waar alleen maar ruimte is om te knielen voor God. En hem alleen te aanbidden. Ga je mee? Op weg naar Bethel? De komende maanden, toelevend naar het moment dat we het nieuwe kerkgebouw mogen betreden. Niet om ons dan te complimenteren en op de borst te slaan en te zeggen tegen elkaar: nou, dat hebben we dan even mooi met elkaar als gemeente gedaan. Kijk even terug. Ik zeg het heel voorzichtig, maar ik zeg het wel met kennis. Kijk even terug op ons verleden als gemeente. Dan hebben we toch eigenlijk maar 1 ding nog over straks. Als we in de kerkbuurt voor het eerst samenkomen. dat is stille verwondering. Wie zijn wij? Wat is onze geschiedenis? Wie waren we als gemeente? Wat is mijn huis? Wie zijn mijn kinderen? Dat u ons een plaats geeft om u te aanbidden. Amen.